onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 118e psalm, daarvan het 11e vers. Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Wij lazen u van de 118e psalm, daarvan het 11e vers. In de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Wij noemden nu 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20, maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lees u 1 Korinther 15, de eerste 20 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetgeen gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van het welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo heb gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat Hij Christus opgewekt heeft, die Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. Tot zover.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat voorbeden gedaan zal worden voor de heer van de haven die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ik denk ook gelijkertijd dankzegging. Dankzegging zal ook worden gedaan voor de familie Kruithof, Guis, van de torenmolen die in de achterliggende week mocht herdenken dat ze 55 jaar in de band van het huwelijk waren verbonden. Zoeken nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, God van hemel en van aarde, beschikker van ons lot en van ons leven, uit wien, door wien, maar ook tot wien alle dingen zijn. U hebt ons aan de avond van uw dag hier in uw huis willen samenbrengen, opdat we rondom de kandelaar van uw woord geschaard zouden luisteren wat u door middel van uw woord ons te boodschappen hebt. En Heere, dat u ons voor de boodschap van uw woord vatbaar en ontvankelijk zou willen maken. Want hoewel we voor uw aangezicht ten volle verantwoordelijk zijn, en u er ons ook eenmaal op zult aanspreken wat we met al die liefde arbeid die u aan het heil van onze kostelijke zielen hebt besteed, hebben gedaan. Maar Heere, niet dat we ons daarachter zouden mogen wegschuilen, want het is schuld tegenover u en onderstreemt het zo duidelijk wie en wat wij mensen door de zonde geworden zijn. Dood in de zonden en in de misdaden. Maar als u zou moeten wachten tot er bij ons ook maar iets is op grond waarvan ge bemoeienissen met ons zou kunnen maken, Heere, dan was het uitzichtloos en hopeloos. Want wij hebben onze weg verdorven en u zag van den hemel op onze mensenkinderen, ook op ons, zoals we hier vanavond in uw huis samen zijn. En u hebt er niet één gevonden die in waarheid naar u vraagt en in waarheid naar u zoekt. Dan hebben we allemaal datzelfde hart. Dat hart dat wagenwijd open staat voor de dingen van beneden, voor de dingen van de wereld, maar dat zo toegesloten is als het gaat over u en over datgene wat u in uw woord ons zo als noodzakelijk voor ogen stelt. Maar Heere, ach, u bent die God van het welbehagen. En omdat u die God bent van het welbehagen, en omdat bij u is die vrije gunst die eeuwig u heeft bewogen, en wat ten eenenmale alles van onze mensen buitensluit, daarom bij u vandaan kunt u wonderen doen. En u hebt beloofd dat u in de weg van de door u ingestelde genademiddelen uw koninkrijk wil doen komen. En nu zijn we hier vanavond voor uw aangezicht. Kinderen, jonge mensen, vaders, moeders, ouderen. En u weet precies hoe het met een ieder van ons erbij en voor staat in het licht van onze strikt persoonlijke verhouding tegenover u. Heere, wil u aan de kinderen en die jonge mensen denken? Zou u hetgeen ge gesproken hebt, ook in deze gemeente willen bevestigen, dat het zaad u zal dienen. Ouderen vallen weg, maar dat u er jongeren voor in de plaats wilt stellen, die u wilt bedelen met de vrezen van uw naam, welke het beginsel is van alle wijsheid. Heere, ach, neem jonge harten en voeg die samen tot de vrezen van uw naam. Breng tot die waar onberouwelijke keuze, om in de eerste plaats bij alles wat zich, ook in het leven van alle dag zich aandient, maar om in de eerste plaats te leren zoeken naar het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. U hebt gesproken al deze dingen, die wij maar op de voorgrond stellen, ze zullen u toegeworpen worden. Denk aan de vaders, de moeders, de ouderen. Heere, wil u harten openen en datzelfde wonder doen wat u eeuwen geleden deed in een Filippi. U opende het hart van een Lydia en ze mocht acht nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ach, u hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. En we kunnen soms naar uw huis komen en eigenlijk de gedachte hebben, ach, we zijn al zo dikwijls onder uw woord geweest en we zijn telkens onvernieuwd van hart weer naar huis teruggekeerd. Maar Heere, laat vanavond het uur van uw welbehagenis mogen aanbreken. U hebt gezegd, doden zullen gaan horen de stem van u, de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, u bent een God die de dingen die er bij ons niet zijn, weet te roepen alsof ze er waren. En dat is het plekje waar je ons hebben wilt. Maar dat plaatsje, o, daar staan we van onszelf zo dwars tegenin. Om het is waarlijk voor u op te geven. Om voor u in te vallen. Om alles waarmee we onszelf op de been proberen te houden, is los te laten. En als een arme verloren zondaar, voor uw aangezicht te smeken, o God, wees mij, de zondaar dan wel zondares, genadig. U woont in het hoge en in het verhevene, maar naar uw eigen getuigenis wilt u wonen. Bij degene die verbroken van hart en verslagen van geest zijn en die voor uw woord beven. Gedenk ze die u het leven der genade hebt geschonken. Heren, wat kunnen er hun vragen in het hart leven? En wat kan soms alles duister en donker zijn in ons binnenste? En als de grote opperherder weet u niet alleen precies wie tot uw kudde behoren, maar u weet ook precies hoe de omstandigheden in hart en leven zijn. Heere, als het duister en donker is, dat u het licht van uw genade eens deed opgaan. Dat u als die grote doorbreker is, zou willen doorbreken. En dat u dat wonderheil, zoals u dat geopenbaard hebt, in die gezegende van de Vader wilde verklaren en openbaren, en het hart dan ook naar hem zou worden heen getrokken, en het binnenste zou vervuld worden met die verwondering, dat nu bij u die gezegende van de Vader, nu alles is aan te treffen wat een ellendig en arm en verloren zondaar tot zaligheid behoeft. Heere, geef u Sion oefeningen in het allerheiligst geloof en wil u zo zorgen dat ook in het leven van uw kinderen en ieder zijn bescheiden deel mag ontvangen, bemoedigend, vertroostend, onderwijzend of ontdekkend, beschamend. Ook dat kan zo nuttig zijn, want uiteindelijk gaat het er toch om dat u, o Immanuel, de hoogste en de voornaamste plaats in hart en leven door uw lieve geest in het hart mag ontvangen. Mogen we de gemeente zoals ze is samengekomen u bevelen, maar ook degene die hier niet zijn gekomen, die thuis moesten achterblijven, die bij de kerktelefoon wellicht meeluisteren, Heere, dat u ook daar uw gunst wilde betonen en uw woord ten zegen wilde stellen. We denken bijzonder aan hem die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En Heere, dan betaamt het om uw naam daarvoor ootmoedig te erkennen. U kent de omstandigheden van zijn leven beter dan dat wij dat weten, maar dat u ook in het verdere uw handen zegenend en ontfermend over hem zou willen uitstrekken en in alle opzichten hem een God zou willen zijn van nabij. We denken ook aan die familie die in de achterliggende week herdenken mocht 55 jaar getrouwd te zijn. Heren, meer dan een halve eeuw door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Dat u ook in het licht van al die jaren die nu achterliggen, maar gaf te zien op uw trouw en op uw goedheid. En daar staat altijd tegenover niet dat wij het van onze kant in alle opzichten het er zo goed hebben afgebracht. Dan is het dat dat juist bij een herdenken zo'n grote zegen mag betekenen. Als we in verwondering en in ootmoed aan uw voeten mogen terechtkomen. En dat u ons de genade geeft om met alles te mogen eindigen die het zo waard zijt om van alles de eer en de dank te ontvangen. Mogen we hen, met degene die hen lief en dierbaar zijn, u bevelen. Trek u ook in het verdere met hen op. Betoon ook hen te kennen, niet alleen in de omstandigheden van het leven van alle dag, maar ook in geestelijk opzicht. Onthoud uw bijzondere gunst niet, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. We denken ook aan het ziekenhuis Icasia, zoals we dat voor de dienst vernamen, die vanavond de mogelijkheid heeft om mee te luisteren. Heren, wil u ook daar uw gunst betonen. En u weet ook van de omstandigheden van de verschillende die in dat ziekenhuis zijn opgenomen. Het grootste is als u als die grote en die hemelse dokter een bezoek brengt. Doktoren, aardse doktoren, mogen veel kennis en kunde hebben. En we hebben ons in de weg van de middelen te stellen. Maar het grootste is als we terecht mogen komen bij hem, van wie de dichter heeft getuigd, die u krank heen kent en liefderijk geneest. Wil u denken, Heere, aan al de arbeid in uw koninkrijk, het werk van de zending, het evangelisatiewerk, de arbeid onder de Joden het verspreiden van uw woord en geschriften gegrond op uw woord, het diaconaal bezig zijn in ons vaderland, maar ook buiten onze landsgrenzen wereldwijd. Ach, hoe onderscheiden die arbeid ook mag zijn, maar uiteindelijk gaat het toch om hetzelfde doel, dat gebogen mag worden voor die vorsten der aard die alle hulde waard is. En betoon zo, Heere, dat u ook op de zendingsvelden hen die ook vanuit de kring van onze gemeenten daar werkzaam mogen zijn, dat u ze in alles nabij wilde zijn en ze ook in die arbeid maar veel mogen opzien tot u die beloofd hebt dat die arbeid niet ijdel zal zijn in u de Heere. Gedenk onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Sterk ze die ons vertegenwoordigen in de vergaderzalen. Wil u geven, Heere, dat bij alles wat dan zich ook in onze Nederlandse samenleving manifesteert, dat u er ons voor wilde bewaren om in zelfgenoegzaamheid ons te verheffen boven een wereld die in de boze ligt. Maar geef dat er nog een volk mag zijn dat met de nood en de schuld van land en volk mag komen aan uw voeten in het vragen of u nog een wederkeren zou willen geven tot u als tot de God van onze vaderen. Denk u aan onze koninklijke familie, bijzonder aan hen die u zulk een hoog ambt hebt toebetrouwd. Wil hen daarin zegenen en tot een zegen stellen. En voor alles, en Heere, dat is toch voor u niet te wonderlijk, al zou het voor onze mensen wel groot zijn, maar dat u ook de hand van uw genade nog zou willen uitstrekken. Er zou zulk een rijk en gezegend getuigenis van kunnen uitgaan, ook in onze Nederlandse samenleving. Denk u aan uw kerk in vervolging en verdrukking. Heere, wereldwijd gebeuren er vreselijke dingen en wij kunnen uw handelingen nooit bevatten, maar één ding, dat is wat u toch gesproken hebt, dat de poorten der hel uw gemeente toch nimmer zullen overweldigen. Laat dat bij alles wat dan ook wedervaren wordt, toch de sterkte en geven en moed schenken om door alles heen te zien op u die in dat opzicht hebt beloofd dat u met uw kerk zal zijn tot aan de einden der aarde. Mogen uw dienstknechten u opdragen, wil u ze, als ze vanavond ook uw woord hebben uit te dragen, sterken en de bediening, de zalvende bediening van uw geest, rijkelijk schenken. Immers dat alleen geeft aan uw woord autoriteit. Help de studenten die in de gemeenten mogen proponeren. Sterk hem die geroepen wordt vanavond in deze gemeente voor te gaan. Heere, wil u hem lichaamskrachten en zielsvermogens geven, datgene wat overdacht is, helder en ordelijk in zijn gedachten teruggeven, dat hij met de liefde die uit u is achter de gemeente mag aandringen, gelijk een herder betaamt, en dat u zo het in alle opzichten nog goed wilde maken. Denk u aan hem, onze broeder, de emeritus predikant, hier woonachtig ook in de gemeente. Hij mag toch ook nog iedere zondag, al eens eenmaal, ook de gemeenten dienen. Wil u hem in alles nabij en goed zijn. En geef dat we zo vanavond, Heere, een stille uren van afzondering zouden mogen hebben in uw gunst, en dat de uitgangen van ons samen zijn mogen juichen tot de glorie van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 103e psalm, daarvan de versen 4 en 6. Psalm 103, de versen 4 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël staat tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. En het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Het zijn de versen 4 en 6 van de 103e psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede rondgang is bestemd voor de diaconie. En de derde voor de theologische school. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, en ik lees u daarvan het 7e vers, het eerste gedeelte daarvan. We noemden u als de woorden van onze overdenking 1 Korinthe 15, vers 7a. Daar lezen we Gods woord al dus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeenten, het zal ons duidelijk zijn dat het in de woorden van onze overdenking gaat over de verschijning van de levensvorst aan Jacobus. Drie gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. Achtereenvolgens Jacobus als een vijand van Jezus. Vervolgens Jacobus als een kind des Heren. En in de derde plaats Jacobus als een dienstknecht van Christus. Dus daarover gaat het in de woorden van onze overdenking. De verschijning van de levensvorst aan Jacobus. En we letten dan op Jacobus als een vijand van Jezus. Jacobus als een kind des Heren. Jacobus als een dienstknecht van Christus. Gemeente, de brief die voor ons ligt, is de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Het zal u wellicht bekend zijn dat Korinthe een prachtig mooie plaats was, zo werd die ook beschouwd in die dagen. Er waren twee baaien die toegang gaven tot de zee, oostelijk en westelijk. Er waren ook hoge bergen, noordelijk en zuidelijk. En Korinthe lag eigenlijk in een mooi dal. En men zei het wel eens in het oosten, als je mooi wilde wonen, dan moest je in Korinthe gaan wonen. Nu was Paulus op zijn tweede zendingsreis in Korinthe gekomen. Hij was eigenlijk wat teleurgesteld en ontmoedigd in Korinthe aangekomen. Hoe kwam dat? Wel, hij kwam van Athene. En we kunnen dat lezen in Handelingen 17, dat Paulus in Athene, hij had daar dat altaar gevonden, u kent de geschiedenis wel, met het opschrift de onbekende God. Ja, Paulus werd uitgenodigd om op de Areopagus zich nader te verklaren over datgene wat hij leerde en verkondigde. En je zou kunnen zeggen, ja, Athene, het centrum van de Griekse cultuur en wetenschap en filosofie. Daar op de Areopagus heeft Paulus tegen die mensen die graag iets nieuws wilden horen, het een en ander naar voren gebracht. Maar toen Paulus ging spreken over de opstanding der doden, ook ten opzichte van Christus, toen kwamen er toch wel bedenkelijke vragen. En misschien enigszins nog fatsoenlijk, maar ze hebben dat Paulus wel duidelijk gemaakt, dat ze eigenlijk van deze dingen liever verschoond beleven. Nou ja, dat zeiden ze wel, als ze behoefte hadden om nader over die dingen te horen, dan zouden ze Paulus daarover spreken. Wel een wonder dat we lezen van een Dionysius de Areopagiet, die tot God bekeerd werd. Waarschijnlijk is die Dionysius een van de opperrechters geweest, die in het oppergerechtshof dat zetelde op de Areopagus zijn plaats had. En we lezen ook van een verder voor ons onbekende vrouw Damaris, waar de Heere ook in zijn genade naar heeft omgezien. En enkele meer staat er. Maar eigenlijk is het verblijf van de apostel Paulus in Athene wat teleurstellend afgelopen. Want, ja, dat weten wij allen, niet waar, in Athene is geen gemeente ontstaan. En je leest ook niet dat Paulus aan die weinigen die er dan toch in Athene tot God bekeerd werden, dat Paulus daar een brief aan geschreven heeft. En Paulus is verder getrokken in zuidelijke richting en is dan in Athene aangekomen. Of in Korinthe aangekomen. Ja, Korinthe was echt een handelsplaats. Een plaats die lag aan de zee. En de bevolking stond ook bekend om het woelige en bruisende karakter dat ze hadden. We krijgen nou niet bepaald de indruk, als wij in het woord van God over de apostel Paulus lezen, dat Paulus maar voor een geruchtje vervaard was, dat hij zo opzij ging. En toch lezen we het, dat Paulus het heeft geschreven. Hij schrijft, ik was onder u lieden met vrezen en in zwakheid en met veel beving. Dus daar was dan toch wel reden toe. En ja, op een nacht, dat deelt Paulus ook mee, dat de Heeren hem bezocht en de Heeren hem in de omstandigheden in Korinthe hem heeft bemoedigd en heeft gezegd, Paulus, vrees niet. Ik ben met u, niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Ik heb veel volks in deze stad. En inderdaad, de Heere heeft in die gemeente te Korinthe krachtig gewerkt. En er waren vele kinderen Gods die, ja, je zou kunnen zeggen, als leesbare brieven van Christus zich konden en mochten openbaren. Maar aan de andere kant, ja, al was Korinthe dan een hele mooie stad om er te wonen, maar in die stad was ook veel goddeloosheid. Het was een bekende uitdrukking in de oudheid. Dan sprak men over op zijn Korinthisch leven. Dat betekende eigenlijk niet anders dan je zette bloemetjes buiten. Je leeft eigenlijk alleen maar bij die uitdrukking carpe diem, pluk de dag. Dus het was eigenlijk wat dubbel. Een mooie plaats, maar ook een zeer goddeloze plaats. En ook wat de gemeente betreft, aan de ene kant, zoals we hebben gezegd, er waren veel kinderen van God, maar aan de andere kant, dat Paulus van de kant van die gemeente nogal heel wat te stellen heeft gehad. Enkele dingen die waren, kunnen we noemen. Nou, Paulus, hij heeft toen hij in Efeze was, wellicht dat in Efeze Paulus op de hoogte gesteld is van de problemen en moeiten die er in de gemeente Korinthe waren, door middel van wat hij schrijft, het huisgezin van Chloe. Er waren partijschappen. De een, die was voor Paulus, de ander, nee, die zei Apollos, dat is een geweldig iemand, die kan tenminste preken. Een derde zei, nee, Cephas, Petrus moet je hebben, want dat is de man die behoort tot de discipelenkring. Dat is vertrouwd. En weer een vierde zei, en die maakte het nog bonter, die zei, nee, ik houd het bij Christus, alsof Christus een bepaalde partij zou zijn. Had ook in die gemeente, dat schrijft Paulus ook in deze eerste brief, dat was al onbekend, dat een man met zijn stiefmoeder leefde. En we zouden vandaag aan de dag zeggen, de kerkenraad die daar ook wel van op de hoogte was, die deed gewoon een oogje dicht en die liet dat allemaal zomaar toe. Ook als het ging over, ja, het bruisende karakter wat die Korintiërs hadden. Ze daagden elkaar heel spoedig voor de aardse rechter, voor de wereldlijke rechter. En Paulus die schrijft, waarom lijdt ge niet veel liever schade? Waarom lijdt ge niet veel liever ongelijk? En ja, wat het avondmaal betreft, je zou zeggen dat is toch onvoorstelbaar. Dat gebeurde er in Korinthe. Dat mensen dronken aan de avondmaalstafel zaten. Moest indenken. Nou weet ik wel, dat zal daar ook wel mee te maken hebben gehad. In die dagen kende men de zogenaamde agapai, de liefdesmaaltijden. En die gingen dan vooraf aan het deelnemen aan het heilige avondmaal. En dan werd bij die agapai gegeten en gedronken, ook te veel gedronken, met alle gevolgen van dien dat het sacrament van het nieuwe verbond op een verschrikkelijke wijze werd ontheiligd. Een gemeente waar we in dit hoofdstuk dan bijzonder mee te maken hebben, en Paulus noemt dat als laatste, niet dat dat voor Paulus het minst belangrijk was, maar er was ook in die gemeente een duidelijke, ernstige dwaling. Er waren mensen die zeiden, wij willen er niet van weten dat als een mens eenmaal gestorven is, dat hij straks, als dan de grote dag der dagen er zal zijn, dat hij dan weer uit de dood met het lichaam zal verrijzen. En, Paulus noemt de namen niet. Hij heeft dat wellicht gedaan om deze mensen toch enige mate nog te sparen. Maar het is dat hij wel met alle ernst zich daartegen keert. En gemeente, dan is het heel wonderlijk hoe de apostel Paulus dat doet. Want, ja, zo was het in die gemeente te Korinthe wel. Dat geloofden ze allemaal wel. Dat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan. Daar twijfelde men niet aan. Ach, als het gaat over de tijd waarin wij vandaag aan de dag leven. Eigenlijk al sinds de tijd van de verlichting, de tijd van de Aufklärung. Niet waar, dat heel wat mensen, ook predikanten, tot op de dag van vandaag die de kans op beklimmen. En die zeggen, ja dat geloof je toch niet meer. Hè? Dat iemand die gestorven is, dat hij dan weer tot het leven terugkeert. Maar zo was het in die gemeente te Korinthe niet als het ging over de Heer Jezus. Nee, dat geloofden ze allemaal wel. En wat doet Paulus nu om die dwaling te bestrijden? Dan gaat hij spreken over de opstanding van Christus. Je zou zeggen, waarom doet Paulus dat nu? Want daar was toch geen verschil van gedachten over in de gemeente van Korinthe. Inderdaad, nee, daar waren ze het allemaal over eens. Maar hoe doet Paulus dat dan? Hij zegt, kijk eens, als jullie nu geloven dat Christus uit de doden is opgestaan, ja, dan volgt daar als vanzelf uit dat je ook moet geloven dat de doden zullen worden opgewekt in die grote dag der dagen. Het een is ten nauwste verbonden aan het ander. En dan doet Paulus dat op deze manier. Wij zouden het misschien toch wel anders gedaan hebben. Paulus, die zegt niet, kijk eens, Christus is uit de doden opgestaan. En ik kan zo een aantal namen noemen van mensen die Christus als de opgestane levensvorst ook hebben mogen ontmoeten. En dat doet hij niet. Hij begint, zoals we dat aan het begin van dit hoofdstuk lezen. Hij zegt, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien ge het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat ge te vergeefs geloofd hebt. En dan begint het, hij zegt, want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus, wat brengt Paulus als eerste naar voren? Hij zegt, mensen daar in Korinthe, dat Christus uit de doden is opgestaan, dat is naar de schrift. Dat staat in Gods woord. En dan kan er ieder begrijpen, ja, het Nieuwe Testament was er natuurlijk toen nog niet. Dus, als Paulus wijst naar de schriften, dan bedoelt hij het Oude Testament. Dan bedoelt hij, hè, zoals de Joden dat noemen, de Tenach. Ja. En dan is het dat Paulus ervan uitgaat dat die Korintiërs ook weten waar je in het Oude Testament heel duidelijk kunt lezen dat hij die gestorven is om onze zonden opgewekt en onze rechtvaardigmaking, dat hij ten derde dagen uit de dood zou verrijzen. Gemeente, ik zou haast de vraag stellen vanavond, kunt u dat ook uit het Oude Testament bewijzen? Hé? Dat Christus uit de doden zou opstaan. Die Corinthiërs, die wisten het blijkbaar. Paulus in die tijd, 18 maanden is Paulus in Korinthe geweest, die hebben dat onderwijs van Paulus meer dan eens te horen gekregen. Kijk, als het gaat over het lijden en sterven van Christus, om dat uit het Oude Testament te bewijzen, nou ja, daar heeft men over het algemeen niet zoveel problemen mee. He, dan wijst men direct naar Jesaja 53. Ja, dat zeker. Maar waar kan je nou lezen in het Oude Testament dat Christus ten derde dagen uit de doden zou opstaan? Gemeente, dan noem ik maar een enkel plaats. En dan moet u dat zelf thuis maar eens opzoeken. Dan lezen we dat in Jesaja 53, vers 10. Psalm 118, vers 22. Psalm 16. Petrus komt daar later in zijn prediking tot die duizenden op de Pinksterdag ook op terug. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, in het graf. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Ik denk aan wat we lezen in het zesde hoofdstuk van de profetieën van Hosea, de eerste drie versen. Dus inderdaad, wat doet Paulus? Hij legt er de nadruk dus op dat als het nou gaat over de opstanding van Christus, dat dat is naar de schrift. Dat is heel belangrijk, dat we dat goed bedenken. Gemeente, die uitdrukkingen hopelijk zullen we allemaal wel kennen. Dan spreken we over het voorwerpelijke en het onderwerpelijke. En wat doet Paulus hier? Dat hij eerst het voorwerpelijke naar voren brengt. Dat staat in de schrift. Daar moeten we altijd terechtkomen. En als hij dat naar voren gebracht heeft, dan komt hij tot het onderwerpelijke. Want wat doet hij dan? Dan gaat hij wijzen op de verschillende verschijningen die er geweest zijn toen Christus uit de doden is opgestaan. Want dan schrijft hij het. Hij zegt, en dat hij is van Cephas gezien. Van de twaalven. Het woordje twaalven moeten we hier natuurlijk niet in de letterlijke zin van het woord nemen. Want dan moeten we hier denken aan wat er op paasavond gebeurd is. Weet u wel, toen de deuren gesloten waren vanwege de vrezen der Joden. En daar staat Christus in. Eén keer in het midden van hen. Ja, toen waren er geen twaalf, wat zijn discipelen betreft. Judas was er niet meer, overeeselijk. We weten hoe het met Judas is afgelopen. En Thomas, die was er ook niet. Die bleef maar liever thuis. Die kon het allemaal niet bezien en geloven. Maar dan schrijft Paulus toch, en daarna van de twaalfde. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welken het merendeel nog overig is. Sommigen zijn ontslapen. Over welke ontmoeting gaat het dan? Wellicht hebben we te denken aan dat wat de evangelist Matthäus heeft geschreven aan het einde van zijn 28e hoofdstuk. Dat de Heer Jezus is gekomen op de berg die hij bescheiden had en waar hij gesproken heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja. En dan, ja, dan komt het. Daarna. Daarna is hij gezien van Jacobus. Ik mag aannemen dat u dat weet, dat ook onze jonge mensen dat weten van de catechisatie, misschien ook nog van de basisschool, hè? Als het gaat over de verschijningen van de Heer Jezus, dan is het van de dag dat Christus uit de doden is verrezen tot zijn hemelvaart, dan moeten we zeggen dat zijn 10 verschijningen. Nou, de eerste verschijning, dat weet u wel. Dat is aan Maria Magdalena. Zoals ze daar wenende staat bij het graf. En Christus, hij spreekt daar aan Maria Rabboni. Ja, de tweede verschijning was aan die vrouwen die van het graf zijn teruggekeerd. Ja, derde aan Cephas. Ja. De tiende, dat was op de hemelvaartsdag, hè. Toen de Heer Jezus met zijn jongeren ging naar de Olijfberg. En toen die zijn handen, die doorboord waren aan het vloekhout des kruises, toen hij zijn handen zegenend over zijn jongeren heeft uitgestrekt, zijn voeten maakten zich los van de Olijfberg. Ja. En u wordt veelal aangenomen dat de verschijning van Christus, de opgestane Christus aan deze Jacobus, de negende is geweest. Eigenlijk nog maar vrij kort voor de hemelvaart van Christus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Wie is die Jacobus eigenlijk? Ja. Als het woord van God het Nieuwe Testament nagaan, dan zijn er eigenlijk drie die de naam van Jacobus dragen. Jacobus, dat is eigenlijk de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Jacob. Nou, als ik dan de eerste noem, Jacobus, dan denken we aan Jacobus, de broer van Johannes. Dat waren beide zonen van Zebedeus. Zebedeus was een vissersman en deze twee broers, Johannes en Jacobus, waren ook vissers van professie. Maar de Heer had ze geroepen, ja. Wordt deze Jacobus bedoeld? Nee. Dan een tweede, die heet ook Jacobus. En die wordt genoemd Jacobus de Kleine. Jacobus de zoon van Alfeus. En van deze Jacobus de Kleine weten we eigenlijk heel weinig. Het is dat nauwelijks het woord van God iets van deze Jacobus de Kleine zegt. En dan komen we bij de derde die de naam Jacobus draagt. Jacobus. Ja, de broeder des Heren. Zo wordt hij al genoemd. Jacobus, de rechtvaardige. Ja, en nou is er bepaald geen eenstemmigheid over. Ja, is die Jacobus, de broeder des Heren, is die nou werkelijk, en dan natuurlijk een halfbroer, maar is die Jacobus een halfbroer van de Heer Jezus? U weet wellicht dat de Roomse Kerk, dat is tot op de dag van vandaag nog zo, die er totaal niets van wil weten dat Maria, de moeder van de Heer Jezus, nadat de Heer Jezus was geboren, dat uit het huwelijk van Maria en Jozef nog kinderen zijn geboren. Hieronymus, de man die bekend is dat hij de Bijbel in het Latijn heeft vertaald, de Vulgata, die heel nadrukkelijk afstand neemt en zegt, nee, als dan gesproken wordt over een broeder, dan moet je dat zien als een bloedverband, als een neef. En het is zelfs zo, als u leest in de kanttekening, dat de kanttekenaren ook die gedachte uitspreken. En gemeente, ja, laat ik voorzichtig zijn om daar mijn opmerkingen over te maken. Maar er is wel eens gezegd, hoewel onze kanttekenaren mensen waren die veel inzicht hadden in de schrift, dat die toch, als ze dan over Jacobus, de broeder des Heren, spreken, als een neef of als een bloed, niet als een echte halfbroer van de Heer Jezus, dat ze dat gedaan hebben onder invloed van wat de Roomse Kerk altijd heeft voorgestaan. Maar velen, en ik wil me graag bij die velen ook aansluiten, die zeggen nee, het is inderdaad een halfbroer van de Heer Jezus. De Heer Jezus, ja, die heeft Maria als zijn moeder en God in den hemel als zijn vader. Maar we kunnen bijvoorbeeld lezen in Matthäus 13. Dan staat daar dat de Heer Jezus omringd wordt door een menigte van mensen. En dan zijn er onder die scharen die de Heer Jezus erop attenderen. En ze zeggen, kijk, uw moeder is er. En uw broers zijn er. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan strekt hij zijn hand en zijn arm over de scharen uit. En hij zegt, zie, die nou mijn woord doen. Die acht ik mijn moeder en die acht ik mijn broeders. Maar dan is het wel dat in Matthäus 13 vier namen worden genoemd. Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Ja. En nu lezen we in het woord van God over die Jacobus, de broeder des Heren wel het een en ander. Maar eigenlijk om, en dan moeten we, ik ben daarvan overtuigd, we moeten daar een zekere voorzichtigheid in betrachten, maar dat juist uit buiten bijbelse bronnen we veel over die Jacobus te weten gekomen zijn. Eusebius van Caesarea, dat was een leraar in de kerk in die dagen. En Eusebius van Caesarea, die ook bekend is, dat hij een, wij zouden zeggen, een soort van kerkgeschiedenis heeft geschreven. Wel, die Eusebius, die deelt ons mede dat die Jacobus, dat was echt een orthodoxe Jood. Zeer stipt, zeer nauwkeurig, die de gebeden precies deed zoals voorgeschreven, wat de feesten betreft precies deed zoals het moest, kortom, echt een Jood tot in de puntjes. Ja. En wat die andere broers betreft, ik noemde ze al, Jozef, Simon, Judas, die eigenlijk in datzelfde spoor gingen. En gemeente, als we ervan uitgaan, zoals velen en ik ook met die velen wil doen, dan is die Jacobus, die is dus met de Heer Jezus opgegroeid. Ja. En als we eens rustig daarover denken, Maria, de moeder van de Heer Jezus, ook de moeder van Jacobus, gelooft u niet dat Maria ook over de Heer Jezus heeft verteld. Over het wonder van zijn geboorte. En hoe dat is gegaan in Bethlehem. En dat die herders gekomen waren. En dat ze daar vertelden wat daar in die velden van Efrata had plaatsgevonden. Dat die engelen, die heerlegers uit de hemel waren gekomen. En dat ze daar hadden gezongen. Heer zijn God in de hoop. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Ja. En dat die wijzen uit het oosten kwamen. Met de geschenken die ze hadden gegeven. En dat Jozef en Maria en het kinderke Jezus moesten vluchten vanwege het moordenaarswaard van Herodes naar Egypte. En uiteindelijk, ja, dat ze toch weer teruggekeerd zijn en dat ze dan in Nazareth weer hun woning hebben gevonden. Ja, dat heeft Jacobus dus allemaal gehoord. Die heeft wellicht tientallen jaren met de Heer Jezus opgetrokken als zijn halfbroer. Die heeft zijn stem gehoord. Die heeft zijn woorden beluisterd. Die heeft wellicht zijn wonderen aanschouwd. En wat voor vrucht had dat? Weet u welke vrucht? Een Jacobus. Trouwens die andere broers ook. Die moesten niets, maar dan ook niets van de Heer Jezus hebben. Jacobus, daarom hebben we dat in onze eerste gedachte ook genoemd, was een vijand van de Heer Jezus. Hij was een orthodoxe Jood. Hij deed wat de vaderlijke inzettingen bevolen. Maar ten opzichte van Jezus, ja, datgene wat Maria heeft verteld, ja, misschien heeft dat wat verbazing gewekt, maar ze hebben daar de schouders over opgehaald, ook die Jacobus. Een vijand van Jezus. Gemeente, weet u wat dat ons leert? Je kan dus heel dicht bij die Jezus leven. Je kan, laat ik het concreter maken. Je kan heel dicht bij het woord van God leven. Heel netjes, precies. Net als die Jacobus. Keurig netjes. Er is niets op de persoon van Jacobus aan te merken. En toch een vijand. Een vijand van God. Een vijand van Christus. Een vijand van genade. Ja. Aangrijpend. Hè? Dan kan het zijn dat je een bekeerde vader hebt gehad. Dat je een moeder hebt gehad die met liefde je heeft vermaand en onderwezen. Dan kan het zijn dat je kinderen van God hebt ontmoet die hebben verteld over het wondere werk van Gods genade in hun leven. En het heeft je aan de ene kant wat ontroerd en aan de andere kant, nee. Vasthouden, op de been blijven, godsdienstig blijven. Ja, en zo was het met Jacobus. Jacobus, een vijand van Jezus. En dan kom ik als vanzelf bij het tweede. Jacobus als een kind des Heren. Wat is er gebeurd? Gemeente, ach, wij weten het allen vanuit het woord van God. De Heer Jezus, hij wordt gevangen genomen. Of liever, zo moet ik het zeggen, laat zich gevangen nemen in de hof van Gethsemane. En dan wordt hij weggevoerd naar Caiaphas. Het Sanhedrin is in vergadering bijeengekomen. En ze hebben het uitgeroepen. Hij is des doods schuldig. En ze hebben de Heer Jezus gebracht naar het rechthuis van Pilatus. En we kennen allemaal die geschiedenis wel, zoals in het evangelie ons dat wordt medegedeeld. En uiteindelijk, na alles wat er dan gebeurd is, Pilatus, die heeft de Heer Jezus overgegeven dat hij gekruisigd zou worden. Samen met twee anderen. En daar wordt de Heer Jezus weggevoerd naar de hoofdschedelplaats. En die middelste kruiseling, ja, dat is hem. De rand tussen hemel en tussen aarde. Ja. En u staat er zo, u kunt dat lezen in Lucas 23. Dan staat er, en zijn bekenden stonden van verre. Wie zijn dat dan, die bekenden? Nou, dat zijn de vrouwen, daar zijn vrouwen onder, die de Heer Jezus gediend hebben van hun goederen. Daar is Johannes, de discipel die Jezus lief had, bij geweest. Ze stonden op een afstand. Maar weet u wie je ook moet rekenen onder die bekenden? Ja, dat was Maria. Ja, oh ja, Maria, de moeder van de Heer Jezus. En wie nog meer? Ja, dat was Jacobus. Die stond daar ook. Hij heeft het gezien. Oh, die middelste kruiseling. Het is een halfbroer, maar ik heb gezegd, hij moest niets van hem hebben. Hij als zalig maken te erkennen. Nee, nooit. En toch, dan gebeurt er iets opmerkelijks op de kruisheuvel. Wat doet de Heer Jezus? We weten van de zeven kruiswoorden, nietwaar? De Heer Jezus heeft van het schandhout niet zoveel gesproken. Maar dat woord wel. Dan spreekt hij zijn moeder aan. Vrouw, zegt hij. Om duidelijk te maken dat er toch een andere verhouding is. Het is zijn moeder, maar hij zegt, vrouw, zie uw zoon. En daarmee bedoelt hij Johannes, de apostel der liefde. En hij zegt tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Ja, en er staat dat Johannes Maria in zijn huis heeft opgenomen. En daar staat Jacobus. Jacobus. Ja, ook in het licht van, zoals in Matthäus 13, die broers worden genoemd. De eerste die genoemd wordt is Jacobus. Dan Simon, of Jozef, Simon, Judas. Dus men neemt aan dat Jacobus de oudste is geweest van die vier broers. En hoe was dat te doen gebruikelijk onder de Joden? Gemeente, ach, als de vader dan stierf, dan nam de oudste zoon de verzorging van zijn moeder op zich. En nou beluistert Jacobus het, hè? Nou zegt de Heer Jezus, nee, hij slaat dus Jacobus over. Hij zegt het, vrouw, zie uw zoon, Johannes, de discipel die Jezus lief had, zoon, zie uw moeder. En gemeente, Jacobus is van de kruisheuvel weggegaan. En ja, daar gaat op de eerste dag van de week, of de eerste dag dat de Heer Jezus is opgestaan, al spoedig het gerucht. Heb je het gehoord? De Heer Jezus, zo zeggen ze, is opgestaan van de doden. Cephas, Petrus heeft hem ontmoet. En het wordt er al maar meer. Op een gegeven ogenblik, zoals we dat hier uit 1 Korinthe 15 ook u hebben gelezen, dat schrijft Paulus, dat het zelfs 500 zijn op eenmaal, die van alle kanten naar de Galilea gekomen zijn. En Jacobus, hij niet. Hij staat er buiten. Gemeente, mag ik eens vragen. Weet u wat dat betekent om er in je leven buiten te staan? Als God de hand van zijn genade op je leven gaat leggen, weet je wat er dan gebeurt? Dan kom je er buiten te staan. Ja. En dan weet je niet hoe het ooit goed zal kunnen komen. En ik heb gezegd, die Jacobus, oh, dat was wat. Johannes, die kreeg de opdracht om voor zijn moeder te zorgen, hij niet. En hij had nou op die eerste dag van de week het beluisterd en van vele kanten het gehoord, dat velen hem hadden ontmoet als de opgestane levensworst. Hij niet. En dan is het, wanneer, dat weten we niet precies, maar het is wellicht kort voor hemelvaartsdag geweest. Daar gebeurt dat. Oh, daar gebeurt het wonderlijke. Daar staat de Heer Jezus als de opgestane levensvorst in één keer voor zijn halfbroer Jacobus. Hij zegt, Jacobus, wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Jacobus, ik ben gekomen om je op te rapen, om je als een teken van mijn genade te hechten aan middelaarskroon. En gemeente, er staat verder niets van. Net zo goed als je ook verder in het woord van God niets leest over de ontmoeting van de opgestane levensvorst met Cephas, met Petrus. Dat zijn zaken die tussen de Heer Jezus en Petrus zijn gebleven. En zo is dat ook met deze Jacobus geweest. Daarna is hij gezien van Jacobus. En daar is dat wonderlijke gebeurd. Hij die er niet van wilde weten om te buigen. Hij die als een rechtzinnige Jood maar rechtop wilde staan. En dat deed hij en zo deed hij en zus en kortom in het paadje ging waarmee hij dan zijn eigen leven juist ook meende in een goede weg voor te zetten. Daar is het ogenblik gekomen dat die man als een verloren zondaar aan de voeten van die opgestane zaligmaker van de Heer Jezus is terechtgekomen. Een gemeente, dat is wat, hè. Men zegt wel eens, en dat is waar, als je altijd de wereld hebt gediend, of nou ja, je bent dan wel godsdienstig, maar in de grond der zaak met beide handen hang je, hou je de dingen van de wereld vast. Als God dan komt, en men zegt dat dan, en dat is waar, de Heere maakt zonde tot zonde en schuld tot schuld. Ja, dan geldt dat de dingen waarin je je hebt verloren en wat de inhoud van je leven geweest is. Maar weet u, als God nou komt, en ik ben een uitermate godsdienstig mens, en ik meen dat mijn paadje zo recht heb kunnen houden, weet je wat er dan gebeurt? Dat ik met al mijn godsdienst, met al mijn vrome godsdienst ondersteboven ga, en dat er van al mijn gerechtigheden niks anders overblijft, dan dat ze zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. En dan gaan we er iets van verstaan. Wat de dichter zong. En we gaan dat samen maar zingen. Uit Psalm 111. Psalm 111. Derde vers. Hij maakte. Hij die heerlijk is. Zijn wonderen. Een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs. En zijn grote naam ten prijs. Gedenkt hij zijn verbond gestadig. Derde van de 111e psalm. Vijand van Jezus. Jacobus als een kind des Heren. En nu het laatste nog kort. Jacobus als een dienstknecht van Christus. Gemeente, het zijn maar een paar woorden die onze tekst behelzen. Maar toch woorden die een diepe inhoud hebben. Want de vraag beantwoorden is niet zo moeilijk. Als hier dan staat, daarna is hij gezien van Jacobus. Wie is het onderwerp? Wie is het onderwerp? Dat is Jacobus niet. Nee hoor. Hij! Dus, van wie is dat uitgegaan? Dat die Jacobus de opgestane levensvorst heeft ontmoet. En dat dat voor hem heeft opgeleverd. Hij. Daarna is hij, dat is het onderwerp. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dus als het erop aankomt, dan is dat Een eenzijdig wonder des Heren. Dat is nog zo. Een eenzijdig wonder des Heren. Ja. En als het nou gaat over dat laatste, Jacobus was een dienstknecht van Christus, ja. Het zou eigenlijk veel te ver voeren en in het licht van de tijd moet ik me beperken. Maar ja, als je dan het een en ander aan schriftgegevens bij elkaar probeert te brengen. Ik noemde al Matthäus 13. Je kan ook spreken over Johannes 7. In Johannes 7 lees je dat de broers van de Heer Jezus, dat staat er, ze geloofden niet in hem, staat er. En weet je wat ze zeiden? Ze lieten de Heer Jezus weten. Ze zeiden, weet je wat het beste is? Het loofhuttenfeest was in aantocht. Ze zeiden, weet je wat je moet doen? Je moet naar Jeruzalem gaan. En als je nou meent de Messias te zijn, en dan bedoelden ze de Messias die dan het volk verlossen zou uit de heerschappij van de Romeinen, ga dan naar Jeruzalem. En openbaar je als zodanig. In Marcus lezen we dat de Heer Jezus, dat hij in zijn mondeling op aarde, dat hij zieken geneest. En nou ja, hij heeft zelfs geen tijd om te eten, staat er. En dan horen zijn broers ervan en ze gaan er naartoe. En ze zeggen, hij is buiten zinnen. Eigenlijk betekent dat zoveel als, hij is niet goed wijs. Ja. Maar dan in het licht van dat laatste. Jacobus als een dienstknecht van Christus. Dan denk ik aan Galaten 1. Paulus is als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En we weten dat allemaal. De weg naar Damascus, dat is tot zover en niet verder. Ja. En dan lees je, Paulus die schrijft dat aan de Galaten, hij schrijft, en toen ben ik naar Jeruzalem gegaan. En wie heeft hij daar ontmoet? Jacobus, de broeder des Heren. En dan in het tweede hoofdstuk van de Galatenbrief, dan staat het dat Paulus, die is in Arabië geweest, in Tarse, en die heeft een tijd lang eigenlijk daar verkeerd, maar dan op een gegeven ogenblik, dan gaat Paulus weer naar Jeruzalem. En dan vertelt hij in Galaten 2 dat hij daar ontmoet en die noemt hij als eerste. Jacobus. Dus dat is het eerste. Jacobus, Johannes en Petrus. Ja. En dat is ook zo wonderlijk. Ik heb gezegd, die gedachte is er, dat dus die openbaring van Christus als de levensvorst aan Jacobus kort voor hemelvaart is gebeurd. En dan moet u thuis maar eens nalezen, Handelingen 1. Dan is daar de gemeente samen, de discipelen en de vrouwen, verwachtende de belofte des Vaders, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. En dan lees je, wie waren daar ook in die opperzaal, verwachtende de belofte des Vaders, de Heilige Geest? Zijn broeders. Hé, Jacobus. Hé, Jozef, Simon, Judas. Tja. En dan lees ik in Handelingen 12, u weet wel, dat is dat hoofdstuk dat ons mededeling doet dat Petrus op een wonderlijke manier bevrijd is uit de gevangenis. En dan gaat Petrus naar de plaats waar de gemeente is samengekomen. En dan is het een van de eerste dingen die hij zegt. Hij zegt, nou moet je dat gaan mededelen aan Jacobus, de broeder des Heren. En ik lees in Handelingen 15, dat is dat hoofdstuk dat gaat over het apostelconvent. Nou, er was verschil tussen de Joden en de heiden, christenen, en dat liep eigenlijk wat verkeerd. En dan is het Jacobus die van de Heere de wijsheid mag ontvangen om nu die tegenstellingen te overbruggen. En dan handeling 21, laat ik dat dan tenslotte ook nog noemen. Paulus die komt terug van zijn derde zendingsreis. En dan komt hij aan in Jeruzalem. En wie zoekt hij dan op? Jacobus, de broeder des Heren. En nou lees je bij een zekere Hegesippus. Die naam zult u niet zoveel zeggen. Maar dat was ook iemand in de vroege kerk die wel een bepaalde plaats had. En die Hegesippus, die deelt ook ten opzichte van Jacobus het een en ander mee. Hij had veel respect onder de medechristenen. Maar het wonderlijke was dat ook onder de Joden er velen waren die toch eerbied voor die Jacobus hadden. Ja, en dan gebeurde het nog wel eens, schrijft die Hegesippus. Dan ging die Jacobus, die ging naar de tempel, naar je tempelplein. En dan in een hoekje van dat tempelplein, dan boog hij zijn knieën. En dan wendde hij zich van de anderen af. En dan was het soms dat hij uren lang op zijn knieën lag. En dan gebeurde het wel dat ze aan die Jacobus vroegen: Jacobus, wat doe je nou als je zoveel uren op je knieën ligt? En dan zei hij: weet je wat ik doe? Ik vraag of de Heere, dat volk waartoe ik behoor, de Joden, of de Heere daar de wonderen van zijn genade onder zou willen verheerlijken. En gemeente, toen gebeurde het, o ontzettend. Wat dan? Op een dag. Jacobus was ook weer op het tempelplein. En toen waren er een aantal fanatieke Joden die naar Jacobus toe gingen. En ze zeiden: Jacobus, kom mee. Kom mee! En ze namen hem mee naar de tinnen van de tempel. Dat is een hoge plaats dat je zo op het tempelplein kan neerzien. Zo'n 30, 35 meter hoog. En ze zeiden: Jacobus, nou willen we dat het duidelijk wordt, hè? Het is kiezen of delen, man. Ja, en dan, ja, er waren op het tempelplein allerlei mensen. En die mensen die keken omhoog. En die fanatieke Joden, ze zeiden tegen Jacobus: nou willen we dat je van deze plaats luide en duidelijk uitroept naar het tempelplein dat Jezus van Nazareth een bedrieger is. En zo schrijft Hegesippus. Ja, Jacobus die keek omhoog en toen keek hij naar beneden. En hij verhief zijn stem. En hij zegt, hij riep duidelijk: Jezus leeft. Jezus leeft. En hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader, van waar ik hem verwacht. En wat deden die fanatieke Joden? Ze gooiden hem naar beneden, naar het tempelplein. 35 meter naar beneden. En daar plofte hij neer. Hij leefde nog wel, maar toen kwam er iemand met een houten knots en die sloeg op zijn schedel. En zo stierf deze Jacobus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeente, o, als ik daaraan denk, gezien van Jacobus. O, wat is dat een zien geweest. Een zien in eerlijkheid en volkomenheid. En nou wil ik nog één ding noemen. U weet, we hebben in het Nieuwe Testament de brief, de algemene zendbrief van Jacobus. En Als je dan het begin van die brief leest, weet je wat Jacobus dan schrijft? Dan heeft hij het over dat hij is een dienstknecht van God en een dienstknecht van Jezus Christus. En als je dan het grondwoord, het Griekse woord, u zult dat wellicht wel weten, daar leest, dan lees je daar het woordje doulos. Dat heeft in de eerste plaats de betekenis van slaaf. Oh, dan zegt hij, een slaaf. Oh, eerst dat hij die Jezus van Nazareth verachtte. Zoveel jaren met hem opgegroeid, maar moest niets van hem hebben. Maar nu, een doulos, een slaaf van Jezus Christus. Ja, en dan schrijft Jacobus in die zendbrief. Hij schrijft zalig. Zalig is de mens die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, dien die hem liefhebben. Amen. Heere, we hebben vanavond getracht iets te zeggen over een gedeelte uit uw woord. Ach, de apostel Paulus heeft bij de verschijningen ook naar voren gebracht. Daarna is hij gezien van Jacobus. Lieve Heere, o, nu bent u die God die u zelf nog openbaart. Niet alleen aan mensen die het in de wereld en in alle dingen van beneden zoeken, maar ook aan mensen die in godsdienstig opzicht menen hun paadje zo goed en recht te kunnen houden, maar die uiteindelijk in die weg als een verloren zondaar, als een die op al datgene waar ze op betrouwd hebben, een grote nul leren schrijven. Heere, wil u ons dat leren, voor het eerst of anders opnieuw. Want zo alleen in die weg zal u als koning waarde krijgen. En gaan we verstaan wat de dichter van de oude dag heeft getuigd. Zo moet die koning eeuwig leven. We gaan weer huiswaarts. Wil u ons brengen op de plaats van onze bestemming? Denk aan de gemeente hier. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken? Geef u ze alles wat ze ook ambtelijk nodig hebben. Wil u in het midden van de gemeente nog wonen en werken? En doe ons met wat u ons schonk vanavond in alle ootmoed eindigen in u, die dood geweest zijt, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 56e psalm, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het 5e van de 56e psalm. Oh, en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.